Nou, goedemiddag allemaal. Fijn dat u er bent. Er zijn verschillenden die zijn ziek geweest. En er zijn er nog die ziek zijn. Die anders hier konden zijn. Ook bijvoorbeeld Paul Kiewit belde vanmorgen op. Dat hij niet kon komen. En ook broeder en zuster Beket. Broeder Beket moest naar de oogarts vandaag. Dus hij kon ook niet komen. Maar we zijn blij dat Petra kan spelen voor ons. Dus, dan gaan we het. We hadden gedacht om het iets anders te doen, de middag. Ook in de toekomst. We dachten misschien kunnen we wat aantrekkelijker maken. En we gaan natuurlijk wel de meditatie doen. En dan willen we ook de tijd daarvoor nemen. Dat is ook het belangrijkste. We gaan iets minder zingen. Ik heb begrepen dat voor sommigen misschien wat te veel is als we zo 3, 4 psalmversen achter elkaar zingen. Dus we doen gewoon 1 psalmvers. En dan een stukje lezen en bidden en dan meditatie. We zijn bezig nu met de zonen van Jacob, dat weet u wel. Daar gaan we langzamerhand doorheen. En dan vanmiddag dan Issachar. Die zegeningen van Jacob over zijn zonen. Goed, en daarna dan hebben we pauze. En daarna hadden we gedacht misschien iets te laten zien. Ik heb wel verschillende series, dia's. Het zijn geen dia's, het is met een computer. Maar die u misschien wel interessant vindt. En het kwam eigenlijk nu wat kort dag. De laatste paar dagen hebben we erover gedacht. Ik heb ook niet iets echt kunnen voorbereiden. Maar ik wou u iets laten zien wat ik eigenlijk vorig jaar heb laten zien hier. Sommigen van u hebben het wel gezien. Maar anderen misschien niet. Toen hebben we mevrouw en ik iets over Canada laten zien. Dus ik wou maar Zo te beginnen, iets over het leven in Canada u laten zien en er iets over vertellen. En dan de volgende keer, zo de Heere wil, iets over het kerkelijke leven in Canada en misschien iets over ons gezin. Maar dan in de toekomst kunnen we ook wat, misschien kunnen we dan na de meditatie dan mooi verhaal voorlezen of dat iemand anders dat kan doen. Of we kunnen dus misschien vaker zo'n diavoorstelling hebben, zoals we hadden bij de kerst, weet u wel. Dat iemand komt iets laten zien van ons mooie eiland. Of iets over de kerkgeschiedenis. Zoiets meer ontspannends. Het is maar een idee. Maar lijkt u dat zo'n goed idee toe? Ja? Ja, goed. Nou, dan gaan we maar proberen. En als u nu zegt, dominee, laat maar gewoon maar een bespreking houden na afloop, dan veranderen we het weer. Want u hebt alles hier voor het zeggen. Mooi is dat, hè? Goed. Dus dan doen we het maar zo een keer. Nou, dan gaan we nu zingen Psalm 72. We willen zingen vers 1. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon. Psalm 72, vers 1.
Zacht en uw open klacht.
Zo, nou. Dankjewel, Petra. Dan gaan we nu twee gedeelten lezen uit Gods woord. Eerst uit Genesis 30. Genesis 30, daar gaan we lezen de versen 14 tot en met 18. Dat gaat dan over de geboorte van Issachar. Genesis 30, de versen 14 tot en met 18. En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst. En hij vond Dudaim in het veld. En hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea, geef mij toch van uw zoons Dudaim. En ze zeide tot haar, is het weinig dat gij mijn man genomen hebt? Dat ge ook mijn zoons Dudaim nemen zult? Toen zeide Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zeker gehuurd voor mijn zoons Dudaim. En hij lag die nacht bij haar. En God verhoorde Lea, en zij werd bevrucht, en baarde Jacob de vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En ze noemde zijn naam Issachar. Tot zover. Dan lezen we uit Genesis 49. Genesis 49. Daar lezen we de versen 14 en 15. De versen 14 en 15 uit Genesis 49. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder zijns. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen? Het past ons, Heere, u heel hartelijk te danken dat wij hier samen mogen komen om uw woord te onderzoeken. Heere, wat een zegen dat u ons uw woord hebt gegeven. Uw woord dat zo diep, dat zo rijk is. Uw woord waarin als een rode draad wij het werk van de Heere Jezus Christus mogen zien en ontdekken. Wat is uw woord rijk en diep om aan eenvoudigen wijsheid te geven, om zondaren te ontdekken aan hun schuld, om uw volk en kinderen te vermanen en te vertroosten. En wat is er veel licht in uw woord dat ons pad op kan lichten. En wat is uw woord toch elke keer weer opnieuw rijk en nieuw. Nu hebben wij enkele verzen uit uw heilig woord gelezen. We belijden u dat ons verstand verduisterd is en dat wij van nature uw woord niet begrijpen noch verstaan. Maar wij bidden u of u om Jezus wil ons wilt aanzien in genade. Of u om Christus wil onze harten wil verlichten. en of we inzicht mogen krijgen ook in deze moeilijke gedeelten uit uw woord. Woorden die door Jacob gesproken zijn op zijn sterfbed, maar die hij gesproken heeft onder inspiratie van uw geest, waarin wij lijnen mogen zien in het leven van zijn zoon Issachar. Lijnen die voor ons tot onderwijs kunnen zijn. En daarom is uw woord toch altijd weer actueel. Heere, wij bidden u of u dan zo ons een gezegende middag wil geven. Ook als we later iets wat ontspannends willen doen met elkaar. Heere, geef dat wij een goed samen zijn mogen hebben. Wij bidden u ook voor hen die ziek zijn. Hen die graag hier hadden willen zijn, maar het niet konden, ontferm u over hen. Wilt u ook in de ouderdom nog uw licht geven en uw genade schenken. Bewaar onze gemeente. Woon met uw woord en geest in ons midden. Heb dank voor zegeningen die u ons gegeven hebt, ook weer gezondheid nadat er ziekte was. Gedenk ons ook in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u zelf licht geven op wie u bent? En zo ook geven dat het avondmaal bediend mag worden. En dat het mag zijn dat u in ons midden zult zijn. En dat alles mag strekken tot de eer van uw naam. Heere, gedenk ons dan zo. Neem weg onze zonden. Wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Goed, dan willen we luisteren nu naar deze merkwaardige woorden over Issachar. Als u nou iets leest uit de Koningen of iets leest uit Samuel, waarin iets verteld wordt uit het leven van David, dan kunnen we dat over het algemeen wel vrij goed volgen. Maar wanneer wij hier zo'n spreuk lezen, zoals we er meerdere ook vinden hier van Jacob, dan denken we, wat betekent dit en wat bedoelt de Heilige Geest hier nu mee? Wel nu, Jacob wordt geleid door Gods Geest. En zo weet hij bepaalde typeringen van zijn zonen te geven. Het zijn typeringen die voor ons waarde hebben. Want we zullen er onderwijs in vinden. Waarschuwing en vermaning en vertroosting. Soms lijken deze uitdrukkingen moeilijk, onbegrijpelijk. Maar laten wij rustig lezen en proberen schrift met schrift te vergelijken. En dan zullen we inderdaad praktische lessen hier vinden. Dus de stervende Jacob ziet zijn zoon Issachar en spreekt dan de volgende woorden. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder zijns. Dus wat betekenen nu deze woorden? Issachar wordt hier vergeleken met een ezel. Nee, hij wordt niet vergeleken met een domme ezel. Hij wordt hier vergeleken met een pakezel. Want het is een ezel die ligt tussen de twee pakken. Het wordt vergeleken met een sterke ezel die zware lasten kan dragen en die zware lasten moet dragen. Maar het blijkt dat Issachar niet draagt. Issachar ligt tussen de beide pakken in die hij aan weerskanten van zijn rug zou moeten dragen. Hij gaat erbij liggen. Maar dan, opeens, wanneer Issachar de rust ziet, dat de rust goed is en dat het land overvloedig is, wanneer hij ziet dat er voordeel te behalen is, ja, dan kromt hij zijn schouder. Dat wil zeggen, dan staat hij op en dan gaat hij dragen. Dan draagt hij de lasten. En zelfs wil Issachar dan wel dienen onder zijns. Onder zijns. Misschien kent u die uitdrukking nog wel. Ik heb het wel eens gehoord toen ik op school was, maar ik denk dat u het wel vaker gehoord hebt, die uitdrukking, een oud-Hollandse uitdrukking. Impost, zijns en tol. Dat zijn dus belastingen. Dus Issachar wil ook wel belasting betalen, als hij maar rust mag ontvangen. En als hij maar in dat lustige en overvloedige land mag wonen. Als het hem maar goed mag gaan. Ja, als hij weet dat hij er beter van wordt, dan wil hij wel wat doen. Issachar. Hij wordt hier getypeerd door Jacob als een onwillige werkezel. Issachar is iemand die liever lui is dan moe. Maar als hij ziet dat er voordeel te behalen is, als hij ziet dat het land goed en overvloedig is, en dat hij pais en vree kan genieten, nou dan wil hij er wel wat voor doen. En dan wil hij heus ook wel een last dragen. Ook wel een zware last. Als hij maar in dat lustige land kan wonen en genieten. Want Issachar, kijk, hij kan best, maar hij heeft er geen zin in om hard te werken en om zware lasten te dragen. Alleen wanneer hij er beter van kan worden, dan wil hij het doen. En wanneer de belastingen betaald moet worden, dan heeft Issachar er ook geen zin in. Dat zijn per slot van rekening ook nog zware lasten, maar als hij ziet dat hij daarmee in dat prachtige land kan wonen, dan wil hij wel betalen. En zo is Issachar eigenlijk een heel berekend persoon. Hij is, dat noemen we met een moeilijk woord, opportunistisch. Hij ziet gelegenheden. Opportunistisch. Hij ziet mogelijkheden. Voordeel ziet hij. En al naar gelang van de gelegenheid wil hij gebruik maken van de omstandigheden en handig zich plooibaar opstellen. En dan wil je nog wel het beste ervan zien te maken. Maar als hij het niet hoeft, dan wil hij het ook niet. Als er profijt voor hem in zit, dan wil hij zich inspannen. En zo is Issachar de man die overal voordeel uit wil slaan. Zijn norm is niet wat is goed en wat moet en wat is mijn plicht. Het is ook niet wat is de wil des Heren of wat is principieel gedrag. Maar zijn principe is hoe kom ik er het beste vanaf. Issachar wil overal een slaatje uitslaan. Je moet toch handig zijn, niet waar? Ik span me alleen maar in als ik beter van word. Ik wil wel wat doen, ik wil zelfs wel veel doen, maar dan moet ik er wel beter van worden. Nou, dat is toch een typering, eigenlijk van de mens van natuur. Zien we hier niet een beetje ons eigen beeld in getypeerd? Want wij zeggen, wij weten toch ook wat ons plicht is. Hebt u het nooit in uw leven dat u uw plicht verzaakt hebt? Ja, als we de lijn doortrekken, dan mogen we toch zien dat we geen van Gods geboden gehouden hebben. En dat is niet alleen maar een onmacht, iets wat onbereikbaar is. Nee, het zijn duidelijk tekorten. Als u uw leven overziet, dan zijn er dingen die anders hadden moeten gebeuren. We schieten toch allemaal tekort. dan kan de schuld ons ook wel voorgehouden worden. Dat wij toch eigenlijk ook maar opportunistisch kunnen zijn. Al naar de gelegenheid willen we wel wat doen. Net als uw kinderen vroeger, die misschien ook thuis niet wilden meehelpen. Alleen als ze wat beter van werden, ja, dan wouden ze het wel doen. Ja, het is ons beeld. En zo gaat het. Als een mens ergens voordeel van kan behalen, dan wil hij zich wel inspannen. En zo kan het gebeuren dat iemand lid wordt van de kerk. Dat hij lid wordt van de kerk. En dat hij zich heus wel wat godsdienstig wil gedragen, omdat hij er voordeel van wil behalen. Het kan zijn dat iemand in de kerk belijdenis doet, want hij wil door de mensen gezien worden. Dat we in de kerk door de mensen gezien willen worden. Dat we dan wel zogenaamd ons wel vroom willen voordoen. Zo zijn er mensen die ook hun principes loslaten om maar voordeel ergens uit te behalen. Zoals ook gebeurd is in de geschiedenis in Frankrijk, dat er een hugenoten koning werd, maar dan moest hij wel Rooms worden. Nou, toen werd hij maar Rooms. Maar dan kon hij tenminste maar koning worden. En daar komt de uitdrukking vandaan, Parijs is wel een mis waard. Dan wil ik wel best wel naar de mis gaan, zolang ik maar regeerder over Frankrijk kan worden. Het is het gevlei van een diplomaat om wat te bereiken. Een beleefde houding van een winkelier. Hij is zo beleefd, zo vriendelijk, ja, maar hij meent er niets van. Hij wil gewoon u als klant hebben. Dat zeg ik niet van alle winkeliers. Maar ja, dat is toch het menselijk hart. Zo zijn wij in feite allemaal. U en ik van nature willen wij ons toch ook inspannen om iets te krijgen. God dienen om iets eraan over te houden. God dienen opdat hij ons wat zou geven. Daarom. Maar dat is niet bijbels. Wij behoren de Heere te dienen omdat hij God is. Omdat hij het waard is. Zelfzucht, dat was er bij Issachar. En dat is nou ook ons leven. En het zit heel dicht bij ons. We willen door de mensen gezien worden. Men is berekend, zelfzuchtig, gemakzuchtig, liever lui dan moe. En als een mens zich inspant, dan is het alleen maar om zichzelf te doen. Zo kunnen we in het ambt staan. Zo kan een dominee ook zijn werk doen om maar gezien te worden door de mensen. Zo kunnen we in de gemeente ons heel vroom voordoen, om maar van de mensen gezien te worden. Maar dat het toch eigenlijk om onszelf gaat. Maar wat een bevrijding, wanneer we in het leven leren dat het niet om ons gaat, maar dat het om de Heere Jezus Christus gaat. Wat een zegen wanneer we bevrijd worden van mensen overlast. En wanneer we vooral bevreesd worden dat we tegen God zouden zondigen. Dat de godsdienst er niet om gaat dat wij maar wat beter ervan worden. Maar dat de grote vraag in ons leven is: hoe zal ik eens rechtvaardig verschijnen voor God? En hoe zal God nu in mijn leven de eer ontvangen? Want uiteindelijk maakt het niet uit wat een mens van me zegt. Maar het maakt alles uit wat God van mij zegt. En dan moet de tarwekorrel maar sterven in de akker. Wij moeten sterven aan ons eigen ik. Aan onze eerzucht. Aan ons gemakzucht. Aan onze zelfzucht. Dat had Issachar nog niet geleerd. Hoe is het met ons? Ja, dan zien we opeens dat Issachar toch niet zo heel ver bij ons vandaan staat. En dan zien we tegenover Issachar de Heere Jezus Christus, die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een rantsoen voor velen. De Heere Jezus heeft niet geleefd uit het principe om maar gezien te worden van de mensen. De Heere Jezus heeft niet geleefd uit eerzucht en zelfzucht. De Heere Jezus werd gekenmerkt door een ijver dat brandde voor het huis des Heren. De Heere Jezus kwam niet uit eigen belang. Hij kwam uit zelfverloochenende liefde. Hij kwam niet een contract af te sluiten om er beter van te worden, maar om zichzelf te geven, om zichzelf aan het kruishout te offeren. Hij kwam niet om te leven in pracht en praal, maar om uitgeworpen te worden en om de lijdende man van smarten te worden. En hij had geen gedaante noch heerlijkheid toen wij hem aanzagen. Hij leefde uit een andere principe dan de mens van nature. Hij leefde uit het principe niet de weg omhoog, excelsior, hoger worden, maar de weg van de vernedering, de weg omlaag. Niet de roem, niet de eer, maar het kruis en de vernedering, de overgave, trouw aan hetgeen God hem te doen gegeven had, opdat ik u, o Heere, mag behagen. En zo leefde de Heere Jezus uit een ander levensbeginsel dan Issachar. En uit een ander levensbeginsel dan de mens. En zo zocht hij niet de rust. Zo zocht hij niet zijn eigen voordeel. Hij arbeidde en zwoegde zolang het dag was. Maar ook 's nachts werkte hij. Hij zocht niet te genieten van een lustig land. Hij verliet juist de heerlijkheid van de hemel. En hij werkte en leefde in de ellende en in de verbrokenheid van deze wereld. Hij zocht niet zijn eigen eer. Hij zocht de eer van degene die hem gezonden had. En wanneer hij in het leven van een mens komt, dan verandert uw levensprincipe. Dan leert een zondaar te wenen over zijn zelfzucht. Dan leert een zondaar schreien om zijn eigenzinnigheid. Dan wordt een zondaar bang van zichzelf, van zijn eigen negatief principes, zijn negatieve instelling. Dan wordt hij bang van zijn eigen harde instelling. Dan wordt hij bang van zijn eigen eerzucht. Dan zegt hij: Heere, vul mijn ziel. Verander mij, Heere, zoals u mij hebben wilt. Opdat Gods eer mijn lust wordt. Dat ik u leer liefhebben. U leer aanhangen en vertrouwen. Daar gaat het toch om. Wat Johannes de Doper zei: hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat was de les die Issachar moest leren in zijn leven. En dat is de grote les die u en ik ook moeten leren in ons leven. Niet te redeneren naar onszelf toe, maar te leven uit Christus. Nu weten wij niet precies hoe het verder met Issachar gegaan is. We weten niet of hij deze les geleerd heeft. En daar gaat het ook uiteindelijk niet om. Het gaat erom of u en ik die les geleerd hebben. Of wij geleerd hebben wat de Heer Jezus zegt, strijd gij om in te gaan. Issachar was de man van de berekening. Dat typeerde zijn leven. Zijn nageslacht. Maar ook zijn geboorte, zijn begin. Daarom hebben we een stukje uit Genesis 30 gelezen. U weet dat het jongetje Ruben uit het veld komt. En dan vindt hij een bos Dudaim. Heeft hij meegenomen van het veld. Dat was een zeldzame kruid. En dat werd gezien als een vruchtbaarheidskruid in die dagen. Als je van nam, dan werd de vruchtbaarheid bevorderd. En er staat dan die argeloze jongen Ruben met zijn Dudaim. En daar staan aan weerskanten met grote ogen te kijken Lea, zijn moeder, en Rachel, die nog geen kinderen heeft. En u weet, we zien weer die tragische toestand in het huis van Jacob. Lea is niet geliefd door haar man en Rachel heeft geen kinderen. En Ruben heeft de Dudaim. En Ruben is Lea's zoon, dus de Dudaim komt Lea toe. En Rachel wil zo graag kinderen. En Lea wil zo graag liefde. En dan komen ze tot een akkoord, waarbij ze de beiden beter van worden. Rachel staat haar man af. Klaarblijkelijk leefde Jacob meer met Rachel dan met Lea. Rachel staat haar man af en dan staat Lea de Dudaim van haar zoon af aan Rachel. En zo gebeurt het. Die avond komt Jacob thuis van een dag werken. Hij wordt opgewacht door Lea. Je moet vannacht bij mij zijn, Jacob. Rachel heeft jou aan mij verhuurd voor wat Dudaim. En zo gebeurt het. Jacob slaapt bij Lea. Lea raakt in verwachting. Daar heeft Jacob ook geen bezwaar tegen gehad. Want hij leed er eigenlijk ook onder dat Rachel geen kinderen had. Dus als Rachel nou wat Dudaim kan krijgen, nou dan wil ik wel een nachtje bij Lea liggen. En ze raakt in verwachting. En ze krijgt een vijfde zoon, Issachar. Dat wil zeggen, er is loon. Lea had Jacob, haar eigen man, moeten huren om loon. Wat een verworden toestand. En het lukt. Een zoon wordt er geboren. Issachar, het kind van de berekening, het kind van de loon. En zo is Issachar in deze wereld gekomen. Dat typeerde zijn geboorte, de berekening, maar dat typeerde ook zijn leven en dat typeerde ook zijn eigen stam. En typeert ook wat ons leven. Nou, hier op zijn sterfbed typeert Jacob Issachar als een sterke werkezel dat maar liever neerligt tussen de pakken en wanneer het werkt, dan doet het dat uit louter berekening. De stam van Issachar kreeg een stuk land dat precies past bij deze kenschetsing. Ze kregen een prachtig stuk land, een lustig land in het noorden van Canaan. U weet, dat werd met het lot bepaald. De Heere leidde dat ook. Dat Issachar een land kreeg in het noorden van Galilea, een lustig land. Groen land. Een land waar ze ook niet zozeer voor behoeven te strijden. Ze konden daar heerlijk genieten. Het was het land rondom Israël, waar de karavaanrouten doorheen liepen, maar waardoor ook de legers trokken, wanneer ze op oorlogspad waren. Noord-Galilee, een vruchtbaar gebied, dat is het nog steeds. En het groeit daar bijna allemaal vanzelf. Je kunt er daar op je slofjes aan. De grond is vruchtbaar. Er is water. Er is regen. Een minimum aan inspanning. En een maximum aan genot. Mozes zei het ook in Deuteronomium 33, vers 18, over Issachar, dat ze vreugde hadden in hun land. Verheug u, o Issachar, over uw hutten, dat is over uw woningen. Waar u komt te wonen, een prachtig, lustig land. Daar is rust, daar is stilte, daar is welvaart. Ja, daar heeft Issachar het goed. Maar wanneer de vijanden komen, dan gaat Issachar overwegen. Gaat hij optellen en aftrekken en berekenen wat het kost om te vechten of om belastingseins te betalen aan een vreemde overheerser. Als je nog rusten kunt en nog wat genieten kunt, ook al moet je wat belasting betalen, nou, dat is nog wel te dragen. Dan doe je dat toch. En als het te gortig wordt, dan wil je nog wel een oorlogje voeren. Wanneer de belastingen dan anders te hoog zouden worden. Want dan kun je niet meer genieten. En dan zien we toch ook Issachar onder de helden. U weet toch van de richters, van Barak en Deborah. Ze riepen de stammen op om te strijden tegen Sisera. En toen bleef logge Ruben liggen. Maar toen was het Issachar die opsprong en die de last droeg. Hij kon het best. En Issachar, hij streed toen als een held. Maar het was om te kunnen genieten. Om van die ondraaglijke last van Issachar af te zijn. Van die Amalekieten af te zijn. En Issachar wilde eigenlijk weer zijn rustig leventje leiden. En daarvoor wilde hij dan wel strijden. Hij was diplomatiek genoeg om te beseffen dat er nu niet meer gepraat moet worden, maar nu moet er gestreden worden. De sterk gebeende ezel staat op. Hij kan wel als hij maar wil. En zo kijken we verder in de schrift. En dan zien we ook een richter die uit Issachar kwam, Tola. Na Abimelech stond op om Israël te behouden Tola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issachar. En hij woonde te Samir op het gebergte van Ephraim. En hij richtte Israël 23 jaren en hij stierf en werd begraven te Samir. Merkwaardig. Er worden geen heldendaden van deze Tola beschreven. Gewoon dat hij richtte, dat is alles. Hangt dat niks over hem beschreven wordt verder. Zou dat te maken hebben met zijn berekendheid? Zou dat te maken hebben met zijn opportunisme? We lezen niet van oorlogen. Wellicht was Tola een man van diplomatieke betrekkingen en overeenkomsten te sluiten. Het hoeft niet verkeerd te zijn. En we hebben ook geen recht om Tola te kwalificeren als een goddeloze man of als een luie man. Maar er staat verder niets van hem beschreven. We krijgen de indruk dat hij geen bijzondere, uitmuntende daden verricht heeft. Dat hij toch wat berekend was. Dat is ook wel typerend, karakteristiek voor Issachar. En dan hebben we nog een voorbeeld van hoe Issachar zich openbaard heeft in de geschiedenis van Israël. In 1 Kronieken 12 vers 32. Daar gaat het over de soldaten die zich voegden bij David om te strijden. En van de kinderen van Issachar, die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten wat Israël doen moest, hun hoofden waren 200, en alle hun broeders pasten op hun woord. Dus daar staat in 1 Kronieken 12 van Issachar dat de andere Israëlieten pasten, ze letten op wat die mannen van Issachar zeiden. Want ze hadden verstand, ze waren wijs, ze hadden verstand om de tijden te onderkennen, te weten wat Israël doen moest. En hun hoofden waren 200. En dat was in de tijd na de regering van Isboset, wanneer de stammen van Israël strijdbare helden naar David sturen om een leger op te bouwen. Maar dan lezen van Issachar dat hij 200 hoofden zond. Als we dat goed lezen. Hij stuurt 200 verstandige mannen. Mannen met een zekere wijsheid, met een zekere inzicht. En kijk, dan hoef je niet echt te strijden. En je hebt toch een nuttige inbreng. Je kunt nog blijven genieten van je mooie land. Deze mannen van Issachar werden gerespecteerd. Ze hadden inzicht, maar het was wel weer typerend voor Issachar. Je leest daar niet van strijdende helden, maar mannen die verstand hadden. We kunnen ook denken aan een ander man uit de stam van Issachar, Baesa. Baesa, koning van Israël. Hij was het instrument in de hand des Heren om het gericht uit te oefenen op het huis van Jerobeam de eerste. U leest daarvan in 1 Koningen 15, versen 27 tot en met 34. Baesa, hij strafte het huis van Jerobeam, want hij zou er zelf beter van worden. Maar hij wandelde toch wel in dezelfde zonden van Jerobeam. Hij diende ook de afgoden. Hij diende ook de gouden kalveren. Hij moest Jerobeam de eerste en zijn huis uitroeien en straffen om die zonden. En dat deed hij, want dan kon hij mooi koning worden. En is hij koning, gaat hij nog steeds diezelfde zonden doen. Hier zie je het weer. Na de gelegenheid is dit toch wel het beste. Dan hou je het volk bij je, dan trekt het volk niet op naar de tempel in het Tweestammenrijk. Hoefde niet naar Jeruzalem af te trekken. Hij wilde wel oorlog voeren als hij er maar beter van werd. Hij had ook ruzie met koning Asa van Juda en hij dacht dat hij Asa gemakkelijk aan kon. Maar Asa kreeg hulp van de koning van Syrië, dat was een zondige opstelling van koning Asa, om de koning van Syrië te vragen. En toen hield Baesa op met zijn oorlogsdreigement, want hij wist, ik kan niet tegen Syrië op. Wel nu, Issachar woonde mooi in Noord-Galilea. Een mooi land, maar het was ook een zondig land. Het was een donker land. Het was een land dat zich vermengd had met de heidenen. In de tijd van de Heer Jezus werd Galilea ook genoemd Galilea der heidenen. Het was een volk dat in duisternis wandelt. De duisternis van zelfverzucht, hebzucht. En het was in datzelfde gebied in Jezreel dat Ahab en Jezebel ook woonden. Die ook in diepe zonden woonden. Ahab en Jezebel vroegen ook niet naar de Heere. Ze dachten ook, hoe handig is het? Hoe kunnen we maar handig zaken aanpakken en toch in de zonde leven? Want de mens komt er bedrogen mee uit met al dat zelfzuchtige gedoe. Rustig ons oude leventje willen voortzetten. Zoveel mogelijk genieten in dit leven. Zoveel mogelijk halen en hebben en houden. Maar we moeten leren ons leven niet te behouden, maar te verliezen. Als we onszelf blijven in onze berekeningen komen we om. Maar als we onszelf uitleveren en verlost worden van die Issachars, natuur, dan vinden we het leven. In Gods koninkrijk wordt er niet gerekend met eigen belang, maar met Gods eer. En zo zie je Lea berekende en Rachel berekende, maar Maria geloofde. Mij geschiedde naar uw woord. Ze geloofde. Hoe het moest gaan, wist ze ook niet. Ze gaf zichzelf ook op. Misschien is het nu uit met Jozef. Misschien zullen de mensen mij als een slechte vrouw betitelen. Maar mij geschiedde naar uw woord. Ze kende overgave. Wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, zo leefden Lea en Rachel en Issachar toch niet. Maria wel. En ook al zou er een zwaard door haar ziel gaan, zij was de gezegende onder de vrouwen. Gezegend ook, omdat ze een vrouw, een jonge vrouw was van geloof. En toen heeft de Heere voor Maria gezorgd. En de Heer heeft ervoor gezorgd, zoals we onlangs konden overdenken, dat de Heer Jezus geboren werd in een arme stal. De Heere God heeft het wel gemaakt voor Maria. En de Heer Jezus werd geboren en hij moest ook minder worden, zoals we zojuist zagen. Hij werd ook opgevoed in dat achterlijke Nazareth. En hij werd ook geslagen aan een ruw houten kruis. Hij stortte zijn bloed. Hij gaf zichzelf. En als wij nou ook dat geheim leren om aan de voet van het kruis terecht te komen. En dat we daar ook leren ons leven te verliezen en alles in te leveren. Zo wordt een mens ook verlost van zijn berekeningen en van zijn eerzucht en van zijn zelfzucht en van zijn eigenzinnigheid. En dan wordt er gebeden, Heere, verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Leer mij uw weg, o Heere, want uw last is licht en uw juk is zacht. En dan zegt de Heere Jezus, toch ook aan ons om te berekenen. Maar dan heel anders dan Issachar deed. Maar te berekenen om het koninkrijk Gods in te gaan. Dan ziet u aan de ene kant al de voordelen van het koninkrijk Gods. En al de verschrikkingen van een leven zonder Christus. En dan zegt de Heere, neem uw kruis op u. En volg mij in de weg van overgave. Want als we een toren gaan bouwen, zegt de Heere Jezus in Lucas 14, vers 27, dan gaat u toch ook eerst de kosten berekenen. En dan geeft de Heere de roeping om ons kruis op ons te nemen. Hem achterna te gaan. Niet te mopperen. Niet te klagen, niet ondankbaar te zijn. U weet het toch, niet klagen, maar dragen en veel vragen om kracht. Dat is overgave aan God in Christus. En wie dit leert in zijn leven, komt nooit bedrogen uit. En dat kost u uzelf. Maar het is geen betaling, het is een bevrijding om door hem gedragen te worden op eeuwige armen. En voor zulke mensen is er een ingang in het vaderhuis hierboven, zoals er ook uit Issachar zijn die dit toch geleerd hebben, want in het laatste Bijbelboek, daar lezen in Openbaringen 7 vers 7, dat er ook uit Issachar zijn, die het hemelse Jeruzalem binnengaan, die ook geleerd hebben hun eigen berekeningen op te geven en zich te laten leiden door hem, die al onze liefde waardig is. Amen. Laten we een psalmvers zingen en dan gaan we pauzeren. ...143... dat zingen we wel vaker, maar het is toch ook zo'n prachtige psalm. ...143 vers 10... een psalm die we ons hele leven lang kunnen zingen en ook bidden, steeds weer als we de strijd in onszelf zien ontbranden ...en de weerstand, de tegenstand die er in ons zit, waar een mens ook moe van kan worden. Dan mag u zingen psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Goed. Nou, wel nu. Als u wilt, als u nog de theepauze wilt verlengen met 20 minuten, dan kan dat gerust. Maar dat moet dan wel met algemene instemming. Dan geef u nog 20 minuten om verder te kletsen. Maar anders, als u het goed vindt, dan gaan we nu verder. Want we willen ook nog vanavond op een fatsoenlijke tijd eten. Niet hier, maar thuis. Ja. Een andere keer hier, maar dan moet u maar de diakenen heel vriendelijk voor aankijken. Goed, nou, ja, ik dacht misschien moeten we iets anders doen op deze oudere middagen. Ik heb altijd de neiging om te zeggen Hollandse middagen, omdat we zoiets in Canada ook deden. En dat noemden we daar Hollandse middag. Maar goed, het zijn hier de oudere middagen. Maar dus om wat dia's te laten zien, we hebben wel verschillende dingen kunnen wel zien. En ook vanwege de kerken vanuit Canada heb ik wel naar verschillende plaatsen geweest. En ook al mijn eigen gemeente ook laten zien daar in verschillende landen. En dat was echt wel interessant. Maar vond ik zelf tenminste, de mensen dacht ik ook wel. Dus misschien dat we nog eens in de toekomst nog wat andere dingen kunnen laten zien. Het was even wat kort dag. Ik dacht, ik laat u dit nog maar eens zien. Sommigen van u zullen het wel gezien hebben. Als u op die avond was vorig jaar. Dat was anderhalf jaar geleden of zo. Wanneer was het? Dat we die avond hielden voor de gemeente over Canada. Maar goed. Dit is dus Canada. Het is een heel groot land. Het is, de provincies trekken zich uit van oost naar west. En dit is dus British Columbia. Even voor uw informatie, hier woont een zoon van ons daar in Chilliwack. En hier woont een dochter van ons. En daar woont nog een zoon van ons. En hier woont een zoon van ons. Hier zal hij zijn. Dit is Amerika, dit is Michigan. Die woont daar, hij studeert daar voor predikant. Sorry, het is hier. Daar is Michigan. Ja. En dan wonen twee kinderen van ons hier dicht bij elkaar. Dat zijn de dominee Kranendonk en onze kinderen Roelof en Rut. Rut is een dochter van dominee Korving, dat weet u wel. Die hebben allebei net een baby gekregen. En hebben ze mij gevraagd of ik ook de baby wilde dopen. Nou, dat vond ik heel lief van ze, want dominee Kranendonk kan het zelf ook doen uiteraard. Maar ze vonden het leuk als we kwamen. Ik zou voor één zondag naar Grand Rapids gaan. Daar hadden ze gevraagd van Zoom of ik daar wilde zijn. Dus dat vond ik wel fijn om te doen. Maar toen vroegen ze, onze kinderen kunnen niet een zondag extra blijven. En daarom gaan we maar twee zondagen weg in januari. Anders waren we maar één zondag weggegaan. Maar de kerk had er geen bezwaar tegen. Erg fijn. Maar in ieder geval, dus hier wonen dus onze kinderen. Ze hebben dus een enorme extreme kou gehad daar. Min 46 graden. En dat is echt, ja, dat is echt koud in huis. Het is wel extreem, moet ik zeggen. Maar ja, goed. Dus wij genieten van ons Nederland. Nu zijn we in Ontario. Hier ligt dus Toronto. Daar is Hamilton. Hier is Woodstock. Daar is Woodstock. En daar wonen dus dominee Kranendonk. Is daar nu predikant geworden. En daar is onze kinderen daar. Goed. Dit is een gedeelte van ja, vlakbij ons, Noord-Amerika. Daar heb je enorme ravijnen heb je daar. Het is een heel groot land met uitgestrekte, afwisselende natuur. Dus hier ziet u dus, daar ziet u een vrachtauto. Dat is een graafmachine. Dan kunt u zien hoe groot het is. Het is een grote, ja, kloof. Hier ziet u het ook. Dit leidt dus uiteindelijk naar het Ontario meer toe. Ook ingesneden in de rotsen, groot gebied. Dit is net over de grens in de Verenigde Staten. Dan ziet u het weer. Nou, dit is vlakbij Hamilton. Daar zie je ook hetzelfde soort landschap. Het is echt ruig. Het is hier, als je hier door een bos loopt, is allemaal ja, wat geciviliseerder. Het is daar gewoon wat ruig ook en het wordt niet onderhouden. Het is daar ja, wat meer oerwoud. Dit is aan de westkust. Dit is in de provincie Alberta. Het is niet aan de westkust. Dit is in de Rocky Mountains. Dit is dus ongeveer 2 uur rijden bij onze kinderen vandaan die in Alberta wonen. Onze dochter. Dit is Lake Malone, geloof ik, maar dat geeft niks. Dat is prachtig daar, ja. En dit is Lake Banff. Dat is 2 uur rijden bij onze kinderen vandaan. Hier ook. Ja, het lijkt net op Zwitserland, inderdaad. Maar Zwitserland is veel lieflijker. Als u daar wandelt, dan kunt u op uw gemak wandelen. Eigenlijk wandelen mevrouw en ik hier niet zo op ons gemak. En, want er zijn beren. Er zijn ook bruine beren. En die vallen je aan zonder enige aanleiding. De zwarte beer, die kun je wel, je houdt je afstand en die zwarte beer gaat gewoon verder. Maar die bruine beer kunnen soms agressief zijn. Ja, nou ja, misschien zijn wij wat te voorzichtig, maar ja, het is best om met een groepje te gaan, dan is het wel prettig. Maar Zwitserland is veel liefelijker. Dit zijn dus de prairies in Alberta. Hier woont onze zoon vlakbij. Die woont 1,5 uur boven onze dochter, wat afstand betreft, boven Calgary. En dan ziet u een beetje iets glooiende heuvels. En daar zie je de begin van de Rocky Mountains. Nou, we laten nu dus wat overzicht zien. Een beetje van het landschap. Nu zijn we een uurtje bij ons huis vandaan in Hamilton. Dit water leidt naar de Niagara watervallen. En ja, dat is heel snel stromend water. Daar kun je ook niet op varen. En ja. Dit is een uur of drie bij ons vandaan, richting het oosten. En dit noemen ze een gebied met heel veel eilanden. Dit gebied eigenlijk staat in contact met de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Je kunt dus hier op een schip varen. En dan kun je dus zo door, dan moet je er allerlei sluizen heen. Maar dan kom je uiteindelijk in Montreal terecht. En van Montreal kun je dan de Atlantische Oceaan oversteken. Dan kun je hier in Rotterdam of aan het Haringvliet kun je aanmeren. Ja, ik weet niet of ik dat nou gelijk zou doen, maar het kan wel in theorie. Ja. Dit gebied noemen ze het gebied van de duizend meren. Duizend eilanden, sorry. Want er zijn heel veel eilandjes. Nou, hier ziet u een foto van het herfst in Canada. De meeste mensen in Canada die wonen langs de zuidelijke rand. En die zuidelijke rand is dus de grens met de Verenigde Staten. Daarboven is het uitgebreid, eindeloos groot. En bos, 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 meren, meren, meren. Het houdt niet op. En daar ziet u dus ook het beeld hiervan. Dit foto heb ik niet zelf genomen, dat ziet u wel. Dat is, maar zo is het daar wel. Heel veel meren en ja, het is heel ruige natuur, het is prachtig. Nou, toen de eerste emigranten daar kwamen, moeten ze zich voorstellen, die kwamen dan 1750 kwamen ze. En die hebben zo gewoond. Ja, zo kwamen ze. Het is voor ons heel wat, maar moeten ze zich voorstellen hoe ze hier geleefd hebben vroeger. In de kelderwoningen in Amsterdam, zonder daglicht, in bittere armoede. En dat de mensen, dat de helft van de bevolking van Ierland is vertrokken naar Amerika vanwege de hongersnood, omdat de aardappeloogst mislukte. Het was hier ook bar en boos. En mijn vader weet nog wel in Friesland dat de mensen wonen ook in zulke soort hutten, de plaggenhutten. Het was hier ook niet mis. En wij zijn ook heel wat namen tegengekomen van vlakkeenaars. Driessen, Wielhouwer en Mifasi. Meer zulke mensen die allemaal nu in de Verenigde Staten wonen. Die gingen ook niet voor niets gingen ze weg uit Flakkee, dit mooie eiland. Ja, Donnie van Raalte ook, dat klopt. Nou, maar daar zijn ze begonnen. Was dus hout in overvloed. Hout onvoorstelbaar. Zoveel hout. En ze konden bomen ompakken. Het was, ja, je brak je rug erbij, zeiden de Canadezen. Maar grote stukken hout, alle takken eraf, boomschors eraf. En dan kon je ze bovenop elkaar stapelen. Ja, en dan moet je een inkeping maken, daar waren ze wel goed in. Dan kon je zo leggen ze zo in elkaar. En er waren van die randen tussen, nou, daar deed je koeienmest tussen. En wat het aarde en wat mos. En zo hield je de wind eruit. Heel belangrijk was de open haard. Die moest je erin bouwen van steen. Met een soort schoorsteentje. Dat was belangrijk. Had je metsel voor nodig. En daar concentreerde zich het hele leven om. Maar zo hebben ze geleefd. En hebben ze de bomen omgehakt. En zo zijn ze met akkers begonnen. Ja, enorm hard gewerkt. En dat was het begin van de Verenigde Staten en ook Canada. Hier ziet u glas. Ze hadden vaak geen glas. Dus daar hebben ze dierenvellen tegenaan gehouden. En om het licht nog in huis te krijgen. Vaak hadden ze een aardenvloer. En in de 19e eeuw, daar kregen ze wel al het begin van glas. Konden ze kopen. Maar het was heel wat. Dit huis is het oorspronkelijke huis van iemand die in 1816 begonnen is in Toronto. Dat wil zeggen, een uurtje rijden ten noorden van Toronto. Dat is allemaal nu allemaal vol. Dit huis staat ook hier letterlijk tussen de flatgebouwen. Maar die ziet u hier niet. Die zijn op 100 meter afstand, zijn allemaal flatgebouwen. Maar dit is het oorspronkelijke huis wat die man, Daniel Stong, is daar begonnen. Dit was zijn huisje. Daar heeft hij met 6 kinderen ingewoond. En daar ziet u ook omheiningen. Ze hadden geen prikkeldraad toen. Prikkeldraad ontstond pas in 1860 in de Verenigde Staten. Heel veel dingen hebben ze daar uitgevonden, ook prikkeldraad. Daar hadden ze geen prikkeldraad, maar hier had je wel cederbomen. En cederbomen heeft de kwaliteit, het rot niet. Dus als je dat in stukken slaat, dan maak je daar afrasteringen van. En dat was heel deugdelijk. Je ziet het nog overal daar. En zo hebben ze daar cederhouten omheiningen gemaakt. En daar ziet u het, een andere foto ervan. Schapen hielden ze veel. Nu gaan we naar binnen. Zo hebben ze geleefd. Dat is dus een tweepersoonsbed. Ja. Lekker warm, lekker knus. Je moest er goed met elkaar kunnen vinden. Maar al die de meubelen werden dus plaatsen gemaakt. Alles werd gemaakt. Hout en... kijk, hier ziet u een mooie houten vloer. Dat had Daniel Stong dus niet. Hij had een aardenvloer. Later hebben ze een houten vloer ingemaakt. Maar goed, ja, zo hebben ze geleefd. Zo, dat was hun kast. Ja. En links, dat ziet u nou niet, maar daar was dan de open haard. En bovenop zolder, daar sliepen de... Nee, die sliepen daar niet. Ja, daar was een opslagplaats om, maar er was een ander kamertje, daar sliepen de kinderen in. Maar ja, mevrouw Stong, die wilde wel een beter huis hebben. En die zei tegen een man, het is allemaal zo'n hutgedoe hier. Allemaal zo'n hutje, kun je hier wat beters van me bouwen? En toen heeft hij, 20 jaar daarna, heeft hij dit huis gebouwd. Dus echt, het staat er. Dat staat op 20 meter afstand van zijn huis. Een ander huis staat hier ongeveer. En heeft hij dat huis gebouwd. Ja. En toen hadden ze ook een zaagmolen in de buurt. En zo konden ze die planken zagen, weet je wel. Dat was heel mooi. Aan weerskanten, dus nog steeds dikke balken. Maar daar hadden ze dus een frame van dikke balken. En daar hadden ze planken tegenaan aan weerskanten. En het was echt wel warm. Dat is een schuurtje. Er werden beesten ingehouden. Daar ziet u hoe ze die hoeken, hè, hoe ze dat in elkaar klopten precies, sloegen ze in elkaar. Ja. En die mensen waren ja, gemotiveerd. Die kregen dus 100 acre, dat is ongeveer geloof ik 60 hectare, kregen van de regering voor niks. Je kreeg wat, kreeg een zak zaaigoed en wat landbouwmateriaal, kreeg je voor niks. En als je het land na 5 jaar bewerkt had, dan mocht je het houden. Nou, er was een ongekende kans voor mensen hier die landarbeider waren en die... Ja, die ook niet veel hadden hoor. De mensen hier die knecht waren, hadden ook alles op een... kon je op een kruiwagen zetten en dan kon moeder de vrouwen nog bovenop. En zo gingen ze verhuizen van de ene baas naar de ander hier op Vlakkee, dat weet je ook wel. Goed, dus hier hadden ze wat tenminste. Nou, tonnen was heel belangrijk om alles in te kunnen bewaren. Ook alles van hout. Ja, dat is ook een ander huis met luiken ervoor. Zelfs de dakbedekking was van hout. Alles van hout. Zelfs de stoep was van hout. Werkelijk. Jammer dat ze niet konden eten. Dat hadden ze ook nog wel gedaan. Ja, nou ja, dat is een klein plaatje, maar goed. Nou, hier ziet u een stoep van hout. Dit is een openluchtmuseum vlakbij Toronto. En daar hebben ze allemaal die gebouwtjes neergezet van heel Toronto. Heel belangrijk was de watermolen. Je had overal beekjes. Ancaster, waar wij woonden, had ook een watermolen. Die werd dan in 1800 ongeveer gebouwd. Dat betekende grote vooruitgang. Want dan konden ze zagen en konden ze meel malen. En ja, dat was heel goed. Soms vloog zo'n ding in brand. Omdat, zoals je hier ook wel eens had, molenbrand. En dan draai die as te snel over zo'n watermolen, dus ja. Nou, en toen ging het land zich uitbreiden. En ze gingen naar het westen toe. Daar kregen ze ook gratis land. Daar kregen ze nog in 1880, 1890, 1900 konden emigranten nog 100 acre land krijgen. En, maar dan moesten ze ook bescherming hebben. En dit was hun bescherming, de Royal Canadian Mounted Police. De Koninklijke Canadese bereden politie. En die begon ongeveer in 1870. Die trokken naar het westen toe. Er waren gewoon jongens, die konden zich daar zo voor aanmelden. Ze kregen bijna geen training, maar ze kregen een mooi pakje aan. Ze kregen een geweer en een paard en dat trokken ze over het land, want ze moesten de smokkelaars, Amerikanen kwamen de grens over en die gingen handel drijven met de Indianen. Die namen kostbare huiden van de Indianen en gaven de Indianen jenever dat met water was aangemengd. En de Indianen konden daar niet tegen. Dat heeft echt tot het hele, de Indianen, ja, stammen gingen daar kapot aan. En toen hebben ze de politie erin gestuurd om orde op zaken te stellen. Goed, nou. Nu zijn we, het is wat door elkaar heen hoor, neem me niet kwalijk, maar goed. Dit is een brug in Ontario, ook gebouwd in 1880. En dan ziet u een houten brug. Ze vonden het leuk om het dakje te maken over een brug. Waarom deden ze dat? Om ervoor te zorgen dat die brug niet ging verrotten. Want u moet zich voorstellen, er was ook hout aan, dikke houten balken erover. En daar was een hele toer om zo'n brug te bouwen. En met sneeuw en ijs en wind en weer, zo'n brug ging verrotten. Dus daar hadden ze nogal veel van die bruggen, daar bouwden ze een dak omheen. Dat was sneller dan steeds weer die brug te moeten vernieuwen. En daar werd in de volksmond, daar werd genoemd een vrijersbrug. A kissing bridge, een kussende brug. Daar konden dus jonge stelletjes door wandelen. Nou, hier ziet u mijn vrouw en onze jongste zoon, die is inmiddels 22. Dus dan weet u het wel. Hier zijn we weer in Alberta. Ik zei u, we gaan weer kriskras door Canada heen. Hier zijn we bij vrouwen van een Hutterite colony. U weet, Menno Simons in 1540 werd Mennoniet. Nou ja, het was een naam, maar hij werd dus wederdoper. En hij kreeg vele aanhangers. Zo was ook een van zijn aanhangers een zekere Hoed, H-U-T. En hij splitste zich af en vormde de Hutterites. Ik weet niet waarom ze zich afgesplitst hebben, maar die gingen naar Rusland, later naar Canada. En die hebben hele kolonies opgericht. En die doen alles gezamenlijk. Die leven in een commune. Dat wil zeggen, iedereen heeft zijn eigen huis daar, eigen huisgezin. Daar woont men en slaapt men gewoon als gezin samen. Maar het eten gebeurt allemaal samen. En de kleding, ze dragen allemaal dezelfde soort kleding. Er zijn drie dames die hebben de opzicht daarover. Die kopen kleding in voor het hele dorp. Maken kleding voor het hele dorp. En alles gebeurt samen. En zo leven ze aan kolonies. En ze doen het heel goed, want ze kopen steeds meer land op. Dat de Canadese regering zich achter de oren gaat krabben en zeggen, hey, wacht eens eventjes, de Hutterites moeten niet zoveel land meer gaan opkopen, anders wordt heel Canada nog Hutterite. Dus, maar ze doen, ze leven goed werk en we mochten daar naartoe, we hebben alles gezien, het is onvoorstelbaar. Ik heb nog een praatje gehad met de dominee daar. Hij gaf me nog een boek mee, een oud Duits boek. Ik heb in Duits tegen hem gepraat. En hij praatte tegen mij in dat plat Duits. Daar praten ze nog met elkaar. En ik heb over wedergeboorte gepraat met hem en zo. En ja, het was wel aardig, maar ik dacht dat we wel op twee verschillende golflengten zaten. Want het is wel een werks, een work religion, een eigen gerechtigheid eigenlijk. Toch wel, met alle respect. Maar goed, hier ziet u van die Mennonieten in Ontario. En die hebben veel maple syrup, die hebben ze daar uit de bomen. Winnen ze dat, een soort zoetstof waar ingekookt wordt, sap van een maple tree. En dan ziet u een Mennonieten vrouwtje en een Mennonieten boer. Daarachter is een Mennonieten wagen. Onze kinderen die wonen naast Mennonieten. Dus die horen geregeld het geratel van karretjes en paarden die op de hoofdweg voor hun huis langskomen. Ze wonen ook naast een Mennonieten school. Dan zie je al die kindertjes in precies dezelfde kledij, maar alleen 10 maten kleiner, lopen daar rond. En die, ja, het is heel gezellig. Het is niet zo'n wagentje. Nou, zo is het precies. Zo lopen ze daar. Ja. Die willen alles bij het oude houden. Dat is hun, ja, godsdienst, hun principe. Kijk, dat is het oude meidingsprincipe van de meidingsprincipe van de wederdopers, weet u wel. Willen zich terugtrekken uit de wereld en daarom leven ze zo. En daar gaan ze. Ja. Nou, u hebt verschillende groeperingen. U hebt de Mennonieten, die ook verschillende onderverdelingen hebben. De oudere Mennonieten, dit zijn de oudere Mennonieten. Je hebt ook jongeren, je hebt ook moderne Mennonieten. Die zijn gewoon baptist, leven gewoon mee in de Canadese maatschappij. Nou, en dan heb je de Hutterites, je hebt de Amish. Je hebt verschillende van die groepen. En die leven vooral in Ontario, vooral in Alberta. En ook wel hier en daar in andere gedeelten. In Amerika heb je ze ook. Ja, het zijn verschillend door heel het land heen. Ja. Die profiteren van de volledige vrijheid van godsdienst. Wat je daar hebt in Noord-Amerika. En hier zijn ze naar de kerk. Allemaal paarden en wagens. En dat is hun kerk. Ja, allemaal paarden en wagens. En die gaan dan naar binnen. Ja, allemaal hout van binnen. Het muziek, ze hebben geen begeleiding. En het zingen lijkt een beetje op hele noten, maar het is allemaal Zwitsers. Het zijn ook geen psalmen alleen maar. Het is, je moet het begrijpen. Nou, nu zijn we ergens anders. Ja, u krijgt er niet zo'n goed beeld van, maar dit is een oud klooster. Opgericht in 1640... Dat is 400 kilometer ten noorden van Toronto. Dit is een klooster door de Jezuïeten die uit Quebec kwamen. Want u weet, de Fransen waren eerder in Canada. Die waren daar in 1600. In 1610 begonnen zij met een kolonie in Quebec. Er waren in Montreal. En toen zijn ze met een kano verder gevaren. Jezuïeten zijn met een kano het land verder ingetrokken. Die zijn toen zo'n 400 kilometer land binnengegaan. Dat is een week lang peddelen in een kano. Er waren grote kano's hoor, er konden 20 man in, plus nog een paar koeien. Maar je moest wel voorzichtig zijn, want ze moesten wel eens over watervallen gaan. Er moest een heleboel uit. En de koeien en iedereen, wel een pakkelari om die waterval heen. En dan moesten die kano meenemen om die waterval heen. En dan allemaal weer erin. En dan gingen ze weer een tijdje peddelen. Zo gingen ze. Het duurde een week voordat ze daar waren. En toen hebben ze hier in dit gebied een klooster gezet. Dan ziet u een kerk en allemaal gebouwen. Waarom deden ze dat? Ze wilden het evangelie brengen aan de Indianen daar. Ja. Het is eigenlijk maar op een mislukking uitgelopen. De Indianen werden ziek door de ziekte van de Europeanen. En uiteindelijk is er maar een paar overgebleven. Die zijn toen weer meegegaan naar Quebec. Maar later hebben ze weer opgebouwd allemaal. Het heet Sainte Marie among the Hurons. Dus de heilige Maria te midden van de Huron-Indianen. Ja, het is interessant om te bekijken, maar het is allemaal Rooms. Ja. Dat is jammer. Nou, en hier ziet u sommige Indianen trokken in. Die mochten niet echt wonen op het terrein van de paters. Die woonden daarvoor. De palissadewand. Daar is een andere palissadewand. En daartussen mochten Indianen naar wonen. Hier ziet u zo'n Indianenwigwam. Ja. En hier ziet u trouwens onze zoon, die nu 30 is, geloof ik. Dit is onze zoon die nu studeert voor predikant. Goed. Nou, maar de Engelsen deden ook zending. Nu zijn wij ongeveer weer 30 kilometer van Hamilton vandaan. Hier ziet u de eerste kerk onder de Mohawk Indians in Ontario. Dit is een Anglicaanse kerk. Dat is dus tenminste protestants. Eigenlijk in de leer gereformeerd. Maar die hebben dus ook evangelisatie gedaan onder de Mohawk Indians. En dit is dus de eerste Mohawk Chapel, een Mohawk kerk onder de Indianen. Dat is ongeveer van 1816 is dat. En ja, heden ten dagen kunt u ook zijn Indianenreservaten, ook vlakbij ons. Het is allemaal vervallen daar, ze weten ze toch niet goed aan te passen aan het Europese leven. Maar daar ziet u wel kerken. Er is ook veel bijgeloof, puur afgodendienst en ook occultisme. Maar u ziet daar ook kerken. Ook Indianen die daar ook tot bekering komen. Goed. Nou, ik zei, we gaan kriskras een beetje. We zijn nu in de Rocky Mountains. En daar ziet u Bruun de Beer. Maar u moet toch maar afstand houden hoor. Hij heeft een bult op zijn rug. En daaraan ziet u het dat het een grizzlybeer is. Die is enorm groot. Een bonk spier. En die leefde vroeger helemaal door Noord-Amerika heen. Maar nu alleen maar aan de westkust en in Alaska. Hij is overal gedood. Uitgemoord eigenlijk. Ja, zoals trouwens ook hier in Nederland. Hier leefden ook bruine beren vroeger. Daar ziet dus de zwarte beer. Die is wat vriendelijker, maar u moet hem maar niet gaan aaien. En als hij jonkies bij zich heeft, blijf uit de buurt. Ja, die is wat kleiner ook. Die komt veel voor, die komen in Ontario voor, ook in Amerika, ook vlakbij gebieden waar mensen wonen. Soms komen ze in de bewoonde gebieden. En dan, ja, dan is het een probleem, moet de politie erbij en die moeten naar verjagen en zo. Dat is allemaal een beetje vervelend. Dan ziet u weer zo'n bonster. Die zijn echt oersterk. Die eten ook vlees, vooral besjes, vissen. Maar ze kunnen je aanvallen. Meestal niet, maar het gebeurt wel. Nou, en nu zijn wij, u zult het niet voorstellen, dit is het parkeerterrein van de kerk in Hamilton. En wat zit achter ons huis? Een hert en een jonkie, vlak achter ons huis. Ja. Bambi, ja. Maar in ieder geval, daar is het achter ons huis in Hamilton. Dit is onze voortuin in Hamilton. En daar ziet u herten. Ja, het lijkt zo leuk, heel liefelijk. Het is ook heel leuk. Het is ook schattig. En als je naar buiten komt, dan rennen ze gelijk weg. Sommige mensen proberen ze te voeren. En dat, ja, we zagen ze heel vaak, bijna dagelijks. Het is heel leuk, alleen, ja, je kunt niet alles meer planten in je tuin. Want ze vreten al je bloemen op. Dus dat waren van die naaldbosjes, die aten ze niet op. Dus die gingen we planten. En dat is zo'n naaldboompje, die aten ze ook niet op. Maar ze aten het gras op. Maar goed, we delen het gebied. Eigenlijk is het natuurlijk allemaal van hen. Wij mogen daar ook toevallig ook wat wonen. Zo beschouwen die herten dat natuurlijk. Dat is hun gebied. Nou, en die zagen we rondom ons huis dagelijks. Ja, één keer hebben we één in huis gehad. Ja, die moet je niet in huis hebben hoor. Maar die maken wel een rommel. En die kunnen ook heel wat, als op je zolder zitten, dan maken ze hele nesten. In de kerk hadden we het ook. En die hebben toen ook de airconditioning hebben ze helemaal vernield. En ja, er moet iemand bij komen om ze te verjagen. Nou, en die zagen we ook. 4 uur naar het noorden van ons bij vandaan. Daar zie je dus de eland. En die leeft liefst in, in het water. Met zo'n baard heeft hij. En ja. Daar leven ze dan. Flink beest is het, ja. Ja, een van onze zoons gaat erop jagen, maar heeft nog nooit ingejaagd. Je mag erop jagen, ze houden het heel goed in de gaten. En een van mijn zoons gaat ook wel eens op beren jagen, heeft nog niet ingeschoten. Ik zeg, ja, hij heeft ingeschoten een keer. Maar kijk, daar moet je voor betalen en dan mag je dat doen. Dat is allemaal heel goed, anders krijg je er ook veel te veel van. En ik zei tegen hem, nou joh, als je een nog zo'n zwarte beer schiet, dan moet je maar die... Dat vel moet je maar eraf halen en in de doos stoppen en daarmee opsturen. Dat vind ik wel mooi. Nou, dat wil je doen. Ik moet er nog zien of het gebeurt. Nou ja, ik vis bijna nooit. Maar hier ziet u toch het bewijs dat ik gevist heb in Noord-Ontario. Dat is een grote snoek. Dat was mijn eerste snoek die ik ooit gevangen heb. Dit was met een groep jongens en mannen. We gingen uit, daar ziet u een andere boot. Daar ging voor onze christelijke school uit, de reformatorische school. Die doen allemaal acties om geld te winnen. Dus dan moest je $30 betalen, iedereen betaalde dat. En dan mocht je meedoen aan een viswedstrijd. En dan ging je 2 uur rijden naar het noorden en dan gingen we allemaal in teams. Er waren ouderlingen en diakenen en schoolbestuurvoorzitter. En iedereen ging mee met de kinderen, het was prachtig hoor. En ik zat ook bij een team. En ja, dit was het enige wat ik ving, een snoek. Nou, wel mooi dat ik ving, maar helaas, het ging er niet om om snoek te vangen. Ik moest baars vangen. Dus ik had hier niets aan, maar ik vond het toch mooi. U ziet, je werd drijfnat. Ik was ook 3 weken lang was ik nog aan het hoesten. En het was, ja, maar het was wel mooi. Ja?
Het was dan daar voor een kerkraad wel spannender. Want de baas zit hier gewoon veilig in Apeldoorn.
Ja. Ja, maar in ieder geval, als we, zo was het dan. Nou, mijn zoon ging ook, kijk, dat is nou een baars, daar ging het om. Ja, die had ik moeten vangen, maar ja, die ving ik niet. En dat is mijn zoon, die nu in Alberta zit. Ja. Ja, we hebben van de zomer voor het eerst een snoek gegeten, ja. Nee, hij moet wel dood zijn, maar daar weten we. Van de zomer hebben we dat gedaan, ja. Moet je op een bepaalde manier moet je snijden. Nou ja, dan mag ik je nog eens laten zien. Daar ben ik ook weer te trots op. Dit is een steur. Dat is een groot monster van een beest. Die is 2 meter lang. En die leeft in het water. Dit is mijn oudste zoon. En dat ben ik. En die hebben nog gevangen ook nog een steur. Dat was 2 jaar geleden. Afgelopen jaar hebben we weer geprobeerd. Maar niks hoor. Je kon ze niet bijten. Nee, maar in ieder geval hebben ze hem gevangen. Maar je maakt een foto en dan laat je hem weer los. Goed. Maar voor de rest, ik vis niet zoveel hoor. Behalve zondags. Zondags ga ik vissen. Maar niet aan het meer hoor. Hier in de kerk, ja. Je hoopt dat mensen bijten. Maar goed, we gaan verder. Hier is hetzelfde beest. Ja, dat is onze kleinzoon, Tyrell. En dat is een werknemer van mijn zoon. Ja, monsterbeest hoor. Prachtig, ja. En je kunt zo zijn hand in zijn bek steken hoor. Het zijn geen scherpe tanden. Goed, we zijn nu in Ontario. Dit is Toronto. De grote toren van Toronto en de allemaal wolkenkrabbers. Is het Ontario meer? Ja, Toronto. In 1890 was Toronto een zondags heiligend stad. Het was bekend dat het zondag werd daar volkomen geheiligd. De Presbyteriaanse, de gereformeerde kerk was daar heel sterk vertegenwoordigd. Dat is nu niet meer zo. Het is nu een wereldse stad geworden. Helaas. Hier ziet u de CN Tower, Canada National Tower. Ja, dan kun je in, dat draait rond dan, dan kun je er een bekijken. En hier ziet u, de prachtige Niagara watervallen. En daar gaat een man, die gaat daar, nee hoor, nee, het is een trucfoto. Dit gebeurt niet hoor. Dit gebeurt niet, dat mag ook niet. En dat, maar in ieder geval, dit is Lake Ontario, ja. Ja, nee, dat is niet echt, nee hoor. Maar hier ziet u de foto die ik genomen heb, ja. Hier ziet u een bootje. En als u goed kijkt, hebben ze allemaal blauwe pakken aan, ziet u wel? Ja, dat kunt u niet goed zien. Maar ze hadden mijn blauwe pakken aan. Oh, we hebben zo moeten lachen. Met mijn lieve schoonmoeder, die was daar ook. Die keek dan. Die zei, hé, kijk, er staat een koor op het bootje. Oh, we moeten zo lachen samen. Het was zo leuk. Ik heb een hele lieve, goede schoonmoeder. En wat gebeurde dan? Zeg het nog een keer dan. Oh ja, heel goed. Die pakken hebben ze aan vanwege al de vocht. Want al het water stuift op, maar dat is zo'n boot, die gaat er heel dichtbij. Eerlijk gezegd zijn mevrouw en ik er nog nooit, zijn we nooit op geweest, hè? Nee. Wij keken liever vanuit de hoogte. Ja, en dan kun je dan in, maar dat hebben we niet gedaan. Het is enorm water, dus geraas is enorm. 1 keer is het bevroren, helemaal dicht. Het geluid hield op. De mensen daar dachten, oh, de wereld vergaat. Want nu houdt het geraas op. Zo onwennig. Dat zijn de Amerikaanse watervallen en dat zijn de Canadese horseshoe, de hoefijzer noemen ze dat. De afval, de vallen, meneer, ik weet het niet meer, het is, ik geloof 200 meter of zo, ik 160 meter, ik weet het niet precies. Ja. Nou, en hier ziet u de Amerikaanse watervallen. Hier is iemand overheen gelopen. Ja, daar hebben ze een touwtje gespannen en die ging er overheen lopen. Ja, en de Amerikanen die gingen wedden dat hij het niet zou halen. En toen ze zagen dat hij het haalde, hebben die smeerlappen aan dat touw zitten te trekken. Echt waar, heen en weer schudden, maar hij hield het hoor. Hij hield het, ik kwam erover. Hij heeft herhaaldelijk, was dat Houdini of was dat iemand uit Boudin? Ik weet het niet meer. In de 19e eeuw gebeurde het, ja, het is gebeurd. Ja. Ja, er zijn als mensen van afgevallen. Nou, hier ziet u een kerk, een paar kerken. Dit is een oud pionierskerkje. Heel veel kerken, overal in Canada. Er waren rondtrekkende predikers. En er waren mensen die dus, heel veel kolonisten, die woonden op zichzelf. En er waren van die zadeltas dominees, saddlebag dominees. Die kwamen dan, die brachten de evangelie aan huis. Zo gauw ze konden, hebben ze kerkjes gebouwd. En er waren toch heel veel, dat was een kerksland vroeger. Overal ziet u zulke kerken. Terwijl het land veel dunner bevolkt was. Maar overal zulke kerken. Ze gingen naar de kerk. Maar nu niet meer. Die kerken zijn nu veelal leeg. Ja, helaas. In de 20e eeuw is heel veel veranderd. Toen de Hollandse immigranten er kwamen in 1950, toen ging de helft van de Canadese bevolking naar de kerk, maar nu niet meer. Ziet u overal grote kerken, alle dorpjes. Dit is onze kerk in Hamilton. En hier heeft dus Dominee den Butte gestaan. Hier heeft dus Dominee Baas vaak gepreekt. Hij was consulent. Hij stond in Dundas. En toen ik hier stond, toen gingen wij naar... Goed, dag hoor. Ik hoop niet dat het te lang duurde. Goed, mevrouw Struik, dag hoor. Nou, en hier, we zijn ook zo klaar trouwens. Maar hier is dus... De kerk is nu weg. Is afgebroken. Er komt nu een heel nieuwe kerk. Zijn ze nu, toen wij weggingen... Toen zijn ze begonnen de kerk af te breken en te bouwen. Hier ziet u de pastorie, stukje. Nou, mevrouw en ik hopen een paar foto's te maken van de nieuwe kerk. En de volgende keer hoop ik u die te laten zien. Hier ziet u het Maranatha Free Reformed Church. Nou, er staat mijn naam nog, Reverend Proce. Hier is mijn studeerkamer. Daar zijn bomen eromheen, maar het is allemaal veranderd. Ja, ik vind het wel een beetje moeilijk. En hier ziet u het, nogmaals. Deze kerk is dus door Dominee Laman gebouwd in 1961. Ja. Dominee Laman was de eerste dominee van Middelharnis en de eerste dominee van Hamilton. En dominee de Butter en Baars stond hier en dominee de Butter en Baars hebben hier of gestaan of veel gewerkt.
Maar dominee Baars stond in Dundas.
Dominee Baars stond in Dundas, maar hij is heel veel gewerkt hier tijdens de vakante periode. Hier ziet u het interieur van de kerk van Hamilton zoals die was. Die preekstoel is door dominee Laman ontworpen. Een heel mooi houtsnijwerk. En nou, hier is het. Goed. En nu gaan we stoppen. En dan gaan we de volgende keer verder. Ja, voor alles is een tijd. Goed. Ja, dat ben ik daar dan. Met de ouderling Keuning en mijn vrouw was, toen waren wij 25 jaar getrouwd. Sorry dat ik ervoor sta nu, maar toen waren we 25 jaar getrouwd, werden we toegesproken. Dat was heel aardig dat ik kon. Nou, goed, zomaar iets anders gedaan op de oudermiddagen. Nou, vond u dit fijn of niet? Ja? Kunnen we dit wel nog een volgende keer verder mee gaan? Goed, nou, dan gaan we dan hierna iets anders laten zien. Ook weer van Canada. En dan, nou ja, Bart heeft al gezegd dat hij wel een verhaal wil voorlezen. Dat kunnen we ook wel een keer doen. En dan, en dan zo spreiden we het uit. Ik heb al wat meer dia's te zien. Doen we een ander. Ja, volgende keer hoop ik weer verder te gaan met de dia's. Ja? Nou, dank u wel. Dan, goed. Dan gaan we nu naar huis. Ik zal... Heeft iemand nog een vraag misschien? U mag ook altijd tussendoor, ja, is nou een beetje te laat, maar u mag ook tijdens de dia's verschillende stellingen al vragen. Hebt u nog vragen? Hele goede vraag. Van intern is inwendig, de kerkzaal was goed. Dat kon wel doorgaan, maar aan de buitenkant was er onderhoud nodig en er moesten veel meer zalen komen, ook voor de zondagschool. Wij hebben daar 7 zondagsschoolklassen. En dus we hebben nog veel meer ruimte daar nodig. Dus, ja? Nou, maar we hadden wel mee door kunnen gaan. Dat ging er geen niet verplichten. Maar het is toch wel iets beter om het gelijkvloers te hebben. En om geen trappen te hebben voor de rolstoel toegankelijk is. En dus het moest allemaal veranderd worden. En het was al oud. En ja, het was door emigranten toen gebouwd, heel snel. En toen dachten ze, laten we maar een nieuwe kerk bouwen. Ja? Goed. Het is nu 16:30. Dus dan gaan we nu naar huis. Ik zal met u bidden. Goed, laten we danken. Heere in de hemel, wat ligt er dan veel in uw woord? Wat is er dan veel onderwijs, ook in Issachar? En dan is uw woord zo rijk en zo diep. En daarom vinden we het ook soms zo moeilijk als we het lezen. Van Issachar, dat die een pakezel is die neerligt tussen de pakken. Maar dan zien we toch dat u in uw wijsheid ons daar iets mee te kennen geeft. Dat eigenlijk dit ons beeld is. Wij zijn van nature toch ook traag om u te zoeken. Toch ook traag. Om te doen wat u wilt, vergeef ons dat. En geef dat we daar een hartgrondige droefheid over mogen hebben. En dat we niet zozeer praten over onze verloren staat. Maar dat we dat voor u belijden, ook met tranen. Heere God, wij bidden u. Of u ons de schoonheid van Christus wil zien. En dat wij tot hem getrokken mogen worden. En Heere, wat bent u toch rijk dat u zo dicht bij ons komt staan in uw Zoon. Dat u het ons zegt dat wij verloren liggen van nature buiten hem. En dat u ons uw Zoon voorhoudt. En dat wij tot u mogen gaan met al ons gebrek, zelfs met ons gebrek aan zondekennis. Want van u is toch alles te leren, bij u is alles te krijgen. Heere, geef dat wij u achterna klagen, dat wij u achterna roepen, dat wij niet zonder u kunnen leven. Leer ons, Heere, wat wij moeten kennen. Leer ons u te kennen. Leer ons uw liefde hebben. Wil ons zo nabij zijn in genade. Breek ons maar af in onszelf. En leer ons maar die wet van het tarwegraan kennen. Leer ons maar minder worden in onszelf. Dat we op u gericht mogen zijn. En dat we op u onze hoop mogen hebben. Heere, zegenen ieder van ons, breng ons veilig thuis. Ook als we alleen thuis komen, wilt u dan ook aanwezig zijn met uw woord en geest. Gedenk ons als gemeente, bewaar ons. Zegen de zieken, de bedroefden, de beproefden. Hen die rouw hebben, hen die het moeilijk hebben. Heere, wil hen dragen. Gedenken ieder van ons en geef dat we volgende keer ook weer verder mogen gaan op een volgende ouderenmiddag. We bidden dat u om Jezus wil. Amen. Wel nu allen wel thuis.